ik weet niet meer voor wie ik nog moet stemmen. Ik ervaar mezelf als politiek dakloos.
Ik vind geen enkele minister die echt iets voor de mensen doet.
Ik zou niet weten welke partij ik nog een stem moet geven, aangezien ik mij niet vertegenwoordigd voel.
Ik ga daar mijn stembrief in stukken scheuren, die geef ik af en ik zeg, ik heb het gehad met de politiek in België.
Op 9 juni is het zover. Dan mogen we met z'n allen naar de stembus voor de Vlaamse, federale en de Europese verkiezingen. Ik zeg mogen, maar eigenlijk is dat in België verplicht. Je hoeft niet voor een politicus of partij te kiezen, maar je moet wel komen opdagen. Bij de vorige verkiezingen in 2019 hebben bijna 400.000 Vlamingen dat niet gedaan. En nog eens een goede 200.000 kwamen wel, maar stemden blanco of ongeldig. Over die mensen maakte De Morgen de afgelopen weken de reeks De Afgehaakte. Collega's Lotte Bekkers en Jeroen van Horenbeek komen vertellen wie die afgehaakten zijn en waarom ze de democratie de rug toekeerden. Mijn naam is Dries Vermeulen, dit is Duidelijk.
Duidelijk, De Morgen.
Dag Lotte en Jeroen, welkom.
Hallo. Hey.
Ja, iedereen zal het ondertussen wel eens gehoord hebben, op zijn minst. Het zijn verkiezingen dit jaar en best wel wat verkiezingen. Eigenlijk alle mogelijke verkiezingen. We beginnen op 9 juni met de federale en de Europese. In België is het eigenlijk verplicht om daaraan deel te nemen. Dat moeten we misschien eerst nog eens even goed uitleggen. Er is in België opkomstplicht. Wat houdt dat precies in?
Dat je verplicht bent om je op de dag van de verkiezingen met je stembrief aan te bieden aan een stemlokaal.
Je moet er zijn.
Je moet er zijn. En wat je in dat hokje doet, dat is eigenlijk, dat mag je zelf kiezen. Je
bent niet volledig, neem ik aan. Dat moet iets met kiezen te maken
hebben. Het moet netjes blijven, dat is waar. Maar je bent niet verplicht om te stemmen. Daarom is het een opkomstplicht en geen stemplicht.
Ja. En België is eigenlijk internationaal een beetje bij de uitzonderingen. Mm-hmm. Dus er zijn internationaal gesproken zijn er ongeveer een 30-tal landen waar ook zo'n opkomstplicht geldt. En eigenlijk in veel andere landen is er dus geen opkomstplicht en kunnen kiezers dus zelf beslissen of ze al dan niet opdagen om te komen stemmen of niet.
Ja, dat is ook wel iets dat al een tijdje ter discussie staat, hè? Of we dat nog wel moeten blijven doen.
Ja. Dus eigenlijk is dat begonnen, in ons politiek debat is dat zo gekomen, jaren 90 ongeveer, met Guy Verhofstadt en zijn burgermanifesten, mm-hmm. waar eigenlijk het klassieke idee is van een goede democratie heeft niet de opkomstplicht nodig. Partijen moeten zelf kiezers overtuigen om naar de stembus te trekken. En dat zal ook helpen om het politiek debat op gang te brengen en te verbeteren. Doordat eigenlijk partijen meer verplicht zullen zijn om echt mensen te gaan overtuigen.
Mm-hmm. Dat klinkt eigenlijk redelijk. Waarom hebben we het dan nog altijd, die verplichting?
We hebben het nog altijd omdat volgens heel veel mensen, waaronder dus de politicologen, er eigenlijk een heel duidelijk statistisch verband is tussen die opkomstplicht en dan de deelname aan de verkiezingen. Mm-hmm. Zijnde dat, we weten bijvoorbeeld dus dat er ongeveer 10% van de mensen nu, van de Belgen, van de Belgische kiezers, gaat niet stemmen. Mm-hmm. Als we de opkomstplicht zouden afschaffen, zou dat al snel naar 25% gaan of meer?
Ja, 10% bij de vorige verkiezingen, dat is ook al veel. Hè? Dat zijn bijna 1 miljoen Belgen die dus niet zijn komen opdagen om te stemmen, ondanks die verplichting.
Ja, klopt. En dat heeft eigenlijk mee samen te hangen dat eigenlijk in theorie zijn er boetes als je de opkomstplicht niet respecteert, tot €80 ongeveer. Maar eigenlijk in de praktijk wordt daar dus zelden of nooit een boete voor uitgeschreven. Ik denk de laatste boetes zijn ergens begin van vorig decennium uitgeschreven. Wat dus maakt dat er eigenlijk een heel aantal mensen zijn die eigenlijk thuis blijven en daar ook geen gevolgen van ondervinden.
Mijn naam is Dominique van Oosterwijk. Ik ervaar mezelf als politiek dakloos. En ik denk dat er veel medeburgers samen met mij hetzelfde gevoel van politiek dakloosheid hebben.
Ik ben Gabriella Kleuren. Ik ben beeldend kunstenaar. Ik vind dat er weinig luisterbereidheid is bij degenen die verkozenen zijn, terwijl ik toch vind dat zij mij representeren en ook de anderen.
Politieke partijen zijn de dag van vandaag vooral en alleen met zichzelf bezig, maar niet met wat een burger bezighoudt.
Ik vind dat België geen democratie meer is en dat hebben wij aan de lijve ondervonden in coronatijd. Geen enkele politicus heeft het voor ons opgenomen.
Als zij geen binding meer hebben met de basis, ja, dan heeft het ook geen zin dat zij nog verkozen worden. En dan denk ik dat ik afhaak en dat ik een blanco stem geef.
Als ik blanco stem, gaan de politieke partijen voor mij geen financiële dotaties, lees u, en mijn belastingsgeld meer ontvangen.
Ik ga sowieso naar het stembureau, want anders krijg ik weer een boete. Dat is ook weer om de kast te vullen. Maar ik ga daar mijn stembrief in stukken scheuren, die geef ik af en ik zeg, ik heb het gehad met de politiek in België.
Lotte, in jullie reeks De Afgehaakte zijn jullie die mensen gaan opzoeken die niet meer gaan stemmen of die blanco stemmen. Wat hebben jullie daaruit geleerd? Wie zijn die mensen?
Wat wij allereerst hebben gedaan, is die groep een keer op kaart gelegd om te kijken van waar wonen die mensen. Zijn er bepaalde regio's waar dat die tendens meer uitgesproken is en wat leert ons dat eigenlijk? Er zijn een aantal regio's, bijvoorbeeld de rand rond Brussel, de Vlaamse rand rond Brussel was heel uitgesproken. De kuststreek is ook zo'n plek waar dat veel mensen niet komen opdagen. En dan zijn er hier en daar nog wat
De centrumsteden ook nog. Het oude Mijnbekken zo in Limburg is ook nog een plek waar dat bovengemiddeld hoog is, zullen we zeggen.
Ja. En op basis daarvan zijn we ook, hebben we een soort roadtrip gemaakt door Vlaanderen om daar eens te gaan kijken in bepaalde plekken van wat is hier eigenlijk aan de hand en waarom haken mensen hier zoveel af. Dat is een beetje een verhaal met veel laagjes, om het zo te zeggen. Daar zit wel wat variatie op. Bijvoorbeeld aan de kust kan je dat een stukje wijten aan het feit dat daar veel oudere mensen wonen. En blijkbaar, of dat is toch aangetoond, en dat bevestigen de mensen daar ook zelf, dat als je oud bent, je bent niet meer goed te been. Die mensen die nemen een beetje afstand van de wereld, van elke dag, zeg maar. Dat interesseert u niet meer zo heel veel en die laten dat een beetje los. Mm-hmm. Is dat een probleem of niet? Ja, daar kan je over discussiëren. Maar elders zie je bijvoorbeeld een stukje regio's waar dat veel mensen met een migratieachtergrond wonen. Heeft dat te maken met hun migratieroutes? Heeft dat te maken met het feit dat zij misschien nog met één been in hun land van herkomst staan? Heeft dat te maken met het feit dat zij misschien niet uit een land komen met een democratische traditie? Heeft dat te maken met de sociaal-economische factor?
Ja, dat loopt een beetje van alles
door elkaar.
Ja,
dat is moeilijk om dat heel eenduidig vast te leggen.
Ja, misschien een goed voorbeeld daarvan. Ik ben in Beringen geweest, in de mijncité van Beringen, waar veel mensen van Turkse afkomst wonen. Wat we ook wel weten natuurlijk uit de verslaggeving. Hè. Dus dat zijn ook de gemeenten waar heel veel mensen dus bij de Turkse verkiezingen dan naar het Turks consulaat, met bussen naar het Turks consulaat om toch te gaan stemmen. En dus ja, als ik daartoe kwam, dat was op een soort een inloopcafé, of een plek waar dan mensen een beetje konden samen zijn zonder te veel poespas. En als ik daar dan bijvoorbeeld de vraag stelde van wie is onze premier, dan hoorden toch veel mensen het in Keulen donderen. Ik herinner mij, dat was eigenlijk één vrouw maar die dan al hakkelend weliswaar tot de naam van Alexander De Croo kwam. Dus toonde wel iets. En dat zeiden sociaal werkers daar ook. En dat is wel iets wat we weten, maar je stelt dan toch nog eens ter plaatse vast van hoe dat die mensen toch vooral gericht zijn op hun land van herkomst nog altijd. Zeker sociaal vaak ook, maar ook politiek. Dat is eigenlijk wie de Turkse president is, die naam, dat was geen enkel probleem. Die kennen ze allemaal. Wie dat dan de Belgische premier was, toch de mensen die uiteindelijk over hun dagdagelijkse leven beslist. Hè. Ja. Dat is niet Erdogan, dat is Alexander De Croo en zijn regering. Ja, dat was dan veel moeilijker. Dus ja, daar was zo bijvoorbeeld een situatie, die vond ik wel heel sprekend over. Ja, hoe dat mensen dan, die toch in België wonen, weinig betrokken zijn bij wat dat er beweegt in de wetstaat. Als wetstaatjournalist is dat dan wel ook nog eens, dat is wel een opvallende vaststelling dan eigenlijk. Soms zit je zo, en ze zeggen altijd de stolp van de wetstaat. Je bent bezig met wetsvoorstellen en parlementaire debatten enzovoorts. Dat is dan wel eens zo eens ontnuchterend als je dan ergens komt waar dat blijkt dat de naam van de premier al een moeilijke horde is om te nemen.
Ja. Ik denk dat de gemeente Houtholst een heel goed voorbeeld is daarvan. Hè. Daar zijn wij geweest als een kleine landelijke boerengemeente, zeg maar, tussen Diksmuiden en Roeselare. Daar zijn ook bovengemiddeld veel mensen die niet gaan stemmen of blanco stemmen. Dus dat was wel, daar zijn we ook eens gaan kijken. En ik denk dat dat echt een perfect voorbeeld is van hoe ver dat zo'n plek verwijderd is, of het leven van de mensen daar verwijderd is, van die stolp waar dat Jeroen over praat. Want daar voel je het maatschappelijke onbehagen, de teleurstelling, het onbegrip over politiek, dat hangt bijna tastbaar in de lucht. En ik denk dat dat ook een constante is dat wij doorheen onze roadtrip en doorheen deze reeks hebben gemerkt, is dat mensen daar het gevoel hebben dat dat gewoel in de wedstrijd, en misschien ook, als we dan even zelfkritisch mogen zijn, de thema's die wij elke dag in de krant behandelen, dat dat heel ver afstaat naar die mensen hun gevoel van hun eigen dagelijks leven.
Ja.
En over wat gaat dat dan? Dat gaat bijvoorbeeld heel concreet over koopkracht. Hoe ga ik op het einde van de maand mijn boodschappen betalen? Mm. Waar vind ik nog een betaalbaar huurhuis om met mijn gezin te gaan wonen? Dat zijn heel concrete dagelijkse problemen waar dat mensen mee worstelen. Ook die groep zijn we heel veel tegengekomen, of kwam heel veel ter sprake, mensen die de lagere middenklasse, zeg maar, de postbode, de poetshulp, de kassabediende aan de supermarkt. Mensen die dus wel degelijk hard werken, maar niet zo heel veel verdienen, die het moeilijk hebben tegenwoordig om de eindjes aan elkaar te knopen. En die heel hard het gevoel hebben dat zij in de steek gelaten worden door de overheid. Wat de overheid dan ook mag zijn. Hè. Dat is een heel vaag, groot begrip. Mm-hmm. Maar het gevoel hebben van, ik voel mij hier een beetje alleen, ik ben hier aan het worstelen, dat lukt mij niet en ik krijg eigenlijk heel weinig hulp en ondersteuning. Mm.
En daar loopt ook een beetje, daar lopen ook de parallellen met dan het succes van Vlaams Belang in bijvoorbeeld, die regio's, waar dat dan het idee is van, we verdrinken zelf en ondertussen zijn er mensen die wel een reddingsboei wordt toegeworpen. En die mensen, dat zijn dan opnieuw een soort vaag concept van de migrant, de nieuwkomer,
de
die
vreemdeling,
dan wel voorrang krijgt voor sociale voordelen en die het wel beter heeft en die wel geholpen wordt door Brussel en door de politiek. Dat is allemaal niet zo echt heel concreet, wordt dat dan niet in mensen hun belevenis?
Dat is ook niet per se correct, maar dat is een heel hardnekkige de voorrangsmythe noemen ze dat. Ja, hè? Dus het idee dat iedereen, dat er overal wachtrijen staan, er zijn wachtrijen voor crèches, er zijn wachtrijen voor sociale hulp, voor sociale woningen. Voor eenheid, wat is er vandaag? Een wachtrij. En die mensen moeten overal maar aanschuiven. En dan komen de nieuwkomers en die mogen iedereen voorbij steken. Dat is onjuist. Maar dat idee is super hardnekkig. Ja. Wordt ook door Vlaams Belang op sociale media heel hard gevoed. En dat maakt dat mensen heel kwaad zijn en gefrustreerd en teleurgesteld zijn in de overheid. Weer al dat vaag concept. En zich daarvan afkeren. En zeggen van, voert, ik doe gewoon niet meer mee.
Ik ben Karen Celis, ik ben politicologe verbonden aan de VUB en ik doe onderzoek naar de kwaliteit van de democratie.
Voert, ik doe gewoon niet meer mee. Het is een sentiment dat bij heel veel mensen in binnen- en buitenland ingang gevonden lijkt te hebben. Uit een nieuw onderzoek waaraan politicologe Karen Celis van de VUB meewerkte, blijkt het in België om maar liefst 1 op de 3 mensen te gaan. Een derde van alle Belgen voelt zich totaal niet vertegenwoordigd door eender welke partij of politicus. Een rood knipperlicht, waarschuwt professor Celis, dat de politiek echt niet mag negeren.
Ja, dat zijn toch wel ernstige signalen. Nu, het is niet zo dat we kunnen zeggen van oké, we zitten hier in alarmfase 3 voor onze democratie, omdat het niet zo duidelijk is wanneer dat ongenoegen, of wij gebruiken de Engelse term resentment, omdat dat internationaal ook onderzocht wordt, wanneer dat resentment, dat ongenoegen eigenlijk omslaat naar iets wat heel problematisch is voor de democratie. En dan denken we natuurlijk aan toestanden zoals de bestorming van het Capitool. En wij stellen dus vast in België dat ongenoegen ook behoorlijk groot is. Hè. Mensen die boos zijn op de politiek, gedegoteerd zijn van de politiek, zich absoluut niet vertegenwoordigd voelen en zich dus ook echt ernstige vragen beginnen te stellen.
Ernstige vragen, maar wat zijn die vragen dan precies? Ook daarnaar zijn de onderzoekers op zoek gegaan. Ze hebben niet alleen becijferd hoeveel politiek ontheemde Belgen er precies zijn, maar ze hebben die ook uitgebreid bevraagd op zoek naar de oorzaak, naar de wortel van dat gevoel.
En dan komen we tot de conclusie dat dat eigenlijk een hele complexe cluster is van ervaringen en emoties. Dus mensen ervaren herhaaldelijk niet goed behandeld te worden door de overheid, onrechtvaardigheid, ongelijkheid, zaken die ze rondom zich zien en ervaren en herhaaldelijk. En dan tot de conclusie komen dat de democratie niet voor hen werkt, dat hun belangen blijkbaar niet meetellen. Dus die ervaringen geven dan aanleiding tot dat soort emoties, gevoelens over de politiek, van ja, dat de politiek zich niet in hun interesseert, hè, ze zich vooral met zichzelf bezig is of met andere groepen, en met andere groepen wel rechten geeft, wel met diens belangen bezig is enzovoort. En dat komt dan samen in een grote ontgoocheling, een boosheid op de politiek. Maar tegelijkertijd zit daar heel vaak ook nog dat hoop-element in. Hè, dat element van hoop en verwachting dat het beter kan. Hè, dus burgers willen nog altijd, een groot deel van die misnoegde burgers wil nog altijd, verwacht nog altijd dat politici zich nu eindelijk wel eens met hun gaan bezighouden. Hè. Dus de hoop is nog niet volledig verloren. Vandaar dat het echt wel de moment is dat politici zich beseffen van er is een hele grote groep burgers die zeer misnoegd en ontevreden is, maar die nog altijd hoop en verwachtingen hebben. Dus die zijn nog niet verloren voor de democratie.
Ja, herhaalde ervaringen van in de steek gelaten te worden of achtergesteld te worden liggen dus aan de basis van dat gevoel van politieke ontheemdheid. Maar dan rest de vraag over wie gaat het hier eigenlijk? Wie zijn die mensen die zich zo voelen? Wel, zegt professor Celis, dat is eigenlijk, zo blijkt, een heel uiteenlopende groep die je niet zomaar kan vatten in geslacht, leeftijd of sociale achtergrond. Er horen zelfs heel wat mensen bij van wie je het misschien niet zou verwachten.
Het is wel zo dat mensen die het socio-economisch moeilijk hebben, dat die eerder in dat resentment terechtkomen en afhaken. Mensen die discriminatie meemaken, racisme. Hè? En dan zijn er soms onverwachte groepen, hè? De leeftijdsgroepen rond de 50, hè? De groep van de 50ers, waar dat ik zelf ook in zit. En waar dat we dan ook zien van, kijk, daar zitten ook hoge niveaus van misnoegdheid in. En dan is de vraag, ja, wat speelt daar? Zijn die 50ers nu net ook die mensen die al heel wat racisme-ervaringen hebben gecumuleerd bijvoorbeeld, of de andere discriminatie-ervaringen. Het kan ook perfect zijn dat dat meer een subjectieve ervaring is, hè, dat die mensen voor zichzelf een andere toekomst hadden ingebeeld en daar eigenlijk echt in teleurgesteld worden. Hè. Dus een objectief eigenlijk niet slecht hebben, maar die eigenlijk wel meer verwacht hadden van het leven, van de overheid, van de kansen die dat ze in hun leven zouden krijgen, van hun socio-economische positie en status en zo meer.
Het is zeker voor kwetsbare of moeilijk bereikbare groepen dat de opkomstplicht zeker nog haar nut heeft, zegt professor Celis. Want wie afhaakt, blijft vaak afgehaakt. En als een hele groep dat doet, dan verdwijnt samen met hun stem ook alle politieke aandacht voor hun belangen.
De mensen die echt volledig afhaken, dat is heel erg moeilijk om die nog terug te krijgen tot de politiek. Dat is ook hetgeen waar ik mij zorgen over maak bij jongeren die misschien niet meer gaan stemmen nu dat de opkomstplicht afgeschaft is in Vlaanderen voor de lokale verkiezingen. We weten uit onderzoek dat eens als je mensen kwijt bent, dat heel moeilijk is om hen terug te krijgen. Dus jongeren die niet gesocialiseerd worden of geïnitialiseerd worden tot gaan stemmen, ja, die ben je heel vaak voor altijd kwijt. En dat is ook de grote zorg met mensen die compleet de politiek de rug toekeren. En dat is heel slecht voor een democratie. Dus populistische partijen die de antidemocratische toer op gaan, zijn heel schadelijk voor onze democratie. Maar als je een hele grote groep burgers hebt die zichzelf eigenlijk buiten het politieke gebeuren plaatsen door zich niet meer te informeren, niet meer te gaan stemmen, ja, dat is ook heel ondermijnend voor een democratie. De essentie van een democratie is dat er een beleid gevoerd wordt voor de bevolking. Maar om dat beleid te kunnen voeren voor die bevolking, moet die bevolking echt wel input geven over wat ze willen. He, welke belangen er behartigd moeten worden, welk soort problemen er moeten opgelost worden. En als die burger in grote getalen afhaakt en die input niet meer geeft in dat democratisch systeem, valt dat op een gegeven moment ook stil. Omdat je dan ook een volledige mistekening krijgt van waar dat systeem dan nog zich mee gaan bezighouden. Namelijk met de belangen van diegenen die wel nog gaan stemmen en input leveren.
Lotte en Jeroen, staan mij toe om nog even een ambetante vraag te stellen. Is dat ook niet een beetje van alle tijden dat een deel van de bevolking zich afkeert van de politiek en denkt het zijn allemaal zakkenvullers, die gaan mij niet helpen en gewoon geen interesse hebben? Is dat zo erg?
Ja en nee. In die zin, dus als we het historisch bekijken, eigenlijk zien we sinds de jaren 70 een heel geleidelijke groei van het aantal afgehaakten dan. Dus dat zijn gigantische aantallen die erbij komen. Maar wat we wel zien is dat de hoeveelheid alsmaar aandikt.
Ja.
Dus daar is wel iets aan het gebeuren. Internationaal gesproken zitten wij in België en in Vlaanderen nog altijd in een, tussen aanhalingstekens, goede situatie met maar 10% van de mensen die niet deelnemen aan de verkiezingen.
Ook omdat het verplicht is natuurlijk.
Ja, omdat die opkomstplicht dus wel nog altijd een soort morele
druk,
ja, druk uitoefent op veel mensen om toch te gaan stemmen. Dus het is zeker niet zo dat het rampspoed is in België, maar het is wel, denk ik, boeiend genoeg om eens te bekijken wat er daar dan leeft. En wat dan inderdaad bijvoorbeeld die parallellen zijn met kiezers die uiterste alleen voor een partij zoals Vlaamse Belang verkiezen enzovoort. Op dat vlak vond ik het wel heel erg boeiend om dat een keer uit te voeren. Ik hoop de lezer ook. Ik heb er wel veel van geleerd uiteindelijk.
Ja, en het leek bij lezers ook wel echt best wat los te maken. Hè. Er is veel reactie op de reeks gekomen. Ook wel wat kritiek. Er waren mensen die zeiden: hiermee voedt De Morgen de antipolitiek door een megafoon te geven aan die minderheid die het toch nog altijd is, die de democratie volledig de rug toekeert. Is dat echt nodig?
Ja, maar anderzijds, die groep bestaat wel. En die groep vertolkt een gevoel dat bij heel veel mensen leeft. En ik denk dat het net heel dom zou zijn en niet wenselijk voor onze democratie om dat te negeren, dat gevoel. Mm-hmm. Ik denk dat we, als we dat negeren, dan gaat daar ook nooit iets mee gebeuren of daar zal ook nooit een oplossing voor komen. Ik denk dat onze ogen daarvoor sluiten en zeggen van hou nu maar rustig je mond. Dat heeft ons denk ik net gebracht op het punt waar wij vandaag zijn.
Ja, ben ik het mee eens. En ook, het is niet zo dat wij heel vaak berichten over bijvoorbeeld blanco-stemmers of over mensen die niet gaan stemmen. Eigenlijk komt dat vaak neer op een aantal dagen na de verkiezingen komt er dan zo'n berichtje van de FOD Binnenlandse Zaken die de verkiezingen organiseert en dan zegt zoveel duizenden mensen zijn niet komen opdagen, zoveel duizenden mensen hebben blanco gestemd. Dat leidt dan zanderendaags tot één berichtje in de krant en dan zijn we weer 5 jaar goed, want dan hebben we het toch weer bericht.
Mm-hmm.
Ik zou het een beetje open durven trekken. We leven in een tijdvak waarin dat heel veel dingen die we voor vanzelfsprekend namen op losse schroeven staan. Als je het nu echt heel groot bekijkt, dan economisch hebben we het heel erg moeilijk als Europa zijnde om nog overeind te blijven in een soort nieuwe wereld waarin de VS en China opkomen. Militair is er heel veel gebeurd de voorbije jaren waarin opeens duidelijk wordt van oké, ja, het is niet zo vanzelfsprekend om in vrede te leven. Hè. Je hebt daar toch maar beter een leger voor klaarstaan dat ook kan terugschieten als het moet.
Mm-hmm.
En ja, democratie is daar ook wel gewoon een belangrijk deel van, denk ik. Mm-hmm. Dat dat niet iets is dat onaantastbaar is.
En vanzelfsprekend.
Mm-hmm.
En
dat
altijd
dus ook,
hier, ja.
Weet je, zo, het wordt nu heel vaak gesproken over zo weerbaarheid. Onze economie moet weerbaar zijn. Hè. We moeten ook diplomatiek weerbaar zijn. We moeten militair, dat is nog misschien het gemakkelijkste, weerbaar zijn. De wereld is opeens een stuk vijandiger geworden, lijkt het, ten opzichte van ons, ten opzichte van Europa. Ja, dan moet je ook eens kijken naar een weerbare democratie, denk ik. En dan hoort dat er toch wel bij dat mensen, of toch een voldoende aantal, naar de stembus trekken. En de mensen die dat dan niet doen, om dat eens minstens te onderzoeken, waarom doen die dat niet?
Mm-hmm. Dat hebben jullie bij deze uitstekend gedaan, denk ik. En die reeks De Afgehaakte kan uiteraard nog volledig worden teruggevonden in de app van De Morgen en via demorgen.be. Lotte Bekkers en Jeroen van Horenbeek, dank jullie wel.
Bedankt.
Met veel plezier.
Ik bedank ook professor Karen Seelis van de VUB en jou, de luisteraar. Bedank ik uiteraard ook weer om erbij te zijn. Hopelijk ben je er volgende week opnieuw, want donderdag is er weer een nieuwe Duidelijk. Heel graag, tot dan.
Duidelijk, De Morgen.